Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag 29 augustus gaat in de middagdienst u voor dominee P.A. Kok uit Opperdoes. Morgenavond 23 augustus is de openingsavond van de akker hier in ons kerkgebouw. U kunt meekijken via onze website. Een deel van de kinderen en hun ouders zijn welkom hier in de kerk, maar zij hebben daarover apart bericht gekregen. Aanstaande zaterdag 28 augustus zijn de bevestigings- en intrededienst van kandidaat G. van Vliet in de gemeente van Beverwijk-Westzaan. De bevestigingsdienst begint om 2:00 middags en de intrededienst om 4:00. De diensten zijn te volgen via de website van de Christelijk Gereformeerde Kerk Beverwijk-Westzaan. En voor meer informatie verwijzen we u naar het prikbord in de kerk. Wat de inzameling van uw gaven betreft, er zijn twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen, gemeente, met het zingen van Psalm 75, vers 1 en 2. En ik denk dat alle jongens en meisjes in ieder geval vers 1... uit hun hoofd kunnen meezingen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Omdat het vanmorgen gaat over Samuel, die tot het ambt van profeet wordt geroepen, zingen we ook vers 2. Als ik het ambt ontvangen zal. En wat er volgt, Psalm 75, vers 1 en 2.
Thank you.
Vanmorgen stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet. Na het horen van Gods wet zingen wij Psalm 119. En met het oog op de schriftlezing vandaag uit vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, dies, dat betekent daarom, zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We openen de Bijbel opnieuw in het boek 1 Samuel. En we lezen daaruit hoofdstuk 3. Dus, we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 65. En we lezen 1 Samuel 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde ten dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon, en Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heren, waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide: zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide: ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom. En Samuel stond op en ging tot Eli en zeide: zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet, en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde malen. En hij stond op en ging tot Eli en zeide: zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zeide Eli tot Samuel: ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult gij zeggen: spreek Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel. En Samuel zeide: spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zeide tot Samuel: zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zij beide oren klinken. Te diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden. Want ik heb hem tekenen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want al zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in der eeuwigheid zal verzoend worden, door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen, toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open. Doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zeide: mijn zoon Samuel. Hij dan zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doe u zo en zo doe hij daartoe, indien gij een woord voor mij verbergt, van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al de woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zeide: hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel werd groot, en de Heere was met hem en liet niet één van zijn woorden op aarde vallen. En gans Israël, van Dan tot Beerseba toe, bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heeren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren.
Gemeente, we luisteren verder, vandaag voor de vierde keer, naar de geschiedenissen over Samuel. En ik bedien u vanmorgen het woord van God uit wat u is voorgelezen uit 1 Samuel 3. En als kernvers lees ik u vers 10 nog een keer voor. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Gemeente, bidden we nu eerst om het licht en de leiding van de Heilige Geest en om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor onze ouderen die niet meer met ons mee op kunnen gaan naar de kerk. We bidden voor zuster Aden Hartog van Beek, die een ernstige boodschap van de artsen ontvangen heeft. Er is een snel groeiende, zeldzame tumor op haar hartspier aangetroffen en ze ligt op dit moment in het VU Medisch Centrum. We bidden ook voor zuster A.M. van Kempen, die aanstaande donderdag een operatie aan haar duim moet ondergaan. We danken de heren samen met broeder P.A. Bossen, bij wie de verkeerde huidcellen achter zijn oor helemaal weggehaald konden worden en er hoeft geen nabehandeling plaats te vinden. Laten we de heren bidden en danken. Het is uw goedheid, heren, dat we vanmorgen weer hier in uw huis mogen zijn. Dat we ons rond uw geopende woord verzameld hebben om de klanken van uw evangelie te horen. En het is uw trouw dat u ons opnieuw uw stem wilt laten horen. Want dat is toch een eredienst. Niet dat wij ervoor kiezen om samen te komen, maar dat u ons daartoe roept. Want dat doet u. Mensen roepen, ja ook via uw wet, roepen uit de zonde tot het leven. En zo hoorden we zojuist ook weer opnieuw uw liefdewet, waarin tot ons kwam dat u recht hebt op ons hart en op ons leven. En heren, dan moeten we met schaamte belijden dat we uw wet hebben overtreden en dat we hier gekomen zijn als zondaren tegen u. Zondaren die het verdiend hebben dat u niet meer roept en niet meer spreekt. Heren, vergeeft u al onze zonden. En geef dat we ze ook persoonlijk aan u zullen belijden. En wil ons aanzien niet in wie we zelf zijn, maar in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die het volmaakte offer heeft gebracht en uw wet volkomen gehouden heeft. Doe ons wegschuilen achter hem en achter zijn bloed. Want dat is toch de kern van uw woord, dat alles heen wijst naar Christus. En als we dat ontdekken in uw woord, dan is het waar wat we ook zojuist zongen. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En heren, dat zullen we toch alleen maar doen als uw geest ons hart opent. En dat we dan inderdaad uw roepstem horen, niet alleen met onze oren, maar ook met ons hart. En dan willen we steeds meer van u horen. Heren, daar bidden we u om. Schenk uw Heilige Geest in deze dienst. Dat we uw roepstem niet alleen horen, maar ook gehoorzaam. Zoals we dat zullen horen van Samuel. In die geestelijk donkere tijd, dat u tot hem spreken gaat. En hij gaat u gehoorzamen. Spreek, want uw knecht hoort. Heren, maak ons ook zo ontvankelijk voor uw stem. Ja, wil uw evangeliewoord door laten dringen tot in ons hart. Want daar getuigt uw werk toch van in het leven van Samuel. Dat u in hem doorgaat met uw genade. Dat u met uw profetisch woord komt tot een volk dat dat niet heeft verdiend. Heren, mogen we ons ook vanmorgen zo verwonderen over de weg die u bent gegaan. Dat u Samuel hebt gegeven om de weg te banen naar het koningschap van David en naar de allergrootste profeet, Jezus, de zaligmaker. Heren, wees u met onze kinderen, onze jongens en meisjes. Geef hen alles wat ze nodig hebben, dat ze ook goed kunnen luisteren. Dat hun gedachten niet afdwalen. En laat ook zij, zo jong als dat ze zijn, een hart hebben als Samuel. Hij diende u al heel jong. En hij wilde naar uw stem horen. Wij bidden u voor onze jongeren. Geef hen ook geopende oren en een geopend hart om uw roepstem te verstaan. Die door uw woord tot hen komt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heren, wij bidden u voor de gezinnen onder ons. Geeft u de ouders wijsheid en uw genade in de christelijke opvoeding. Laten ze daarin ook een voorbeeld mogen zijn voor hun kinderen. Werk met uw geest naar de trouw van uw verbond in de gemeente. Wij bidden u voor een ieder die alleen door het leven gaat. Geeft u trouw aan uw woord en dienstbaarheid op de plaats waar u ons hebt gesteld. Wees in het bijzonder met ons als het alleen zijn voor ons een kruis is. We denken aan weduwen, weduwnaren, wezen. Of een ieder die om een andere reden ongewild alleen is. Heren, wij dragen u de verschillende in de gemeente aan u op. Die verdriet hebben, die rouw kennen. Waar pijn is, moeite. Waar een psychisch donkere periode in hun leven is. Ondersteunt u, Heren. Helpt u. Geeft u kracht naar kruis. We bidden u in het bijzonder voor onze broeder van Zijverde die nog steeds in Bos en Duin verblijft. Heren, geeft u rust en herstel en heling door de grote heiland Jezus Christus. Geef het ook aan Anita Kemp, die is opgenomen in Dordrecht. Geeft u haar ook herstel en zicht op u. Heren, wij bidden u voor onze ouderen. Gedenkt u hen, ondersteun hen door uw genade. Wij bidden u in het bijzonder voor onze zuster den Hartog van Beek, die vrijdag zo'n ernstige uitslag van de onderzoeken kreeg. Dat ze een kwaal met zich draagt die levensbedreigend is. Heren, ondersteunt u haar nu ze ook dit moet verwerken. Wees met haar in het ziekenhuis, ook als er nog meerdere onderzoeken zullen volgen. Bovenal, Heren, wees met haar als het gaat om haar ziel. Geef licht en uitzicht. Zicht op u, Heer Jezus Christus. Wilt u haar ziel vertroosten en zeg tot haar, ik ben uw heil alleen. Gedenkt u ook haar man, onze broeder, voor wie het zo onbegrepen is en zo moeilijk het ook niet allemaal vatten kan. Heren, wees u met hen. Wees met de kinderen die hun ouders hierin ondersteunen in deze weg. Wij bidden nu voor onze zuster van Kempen, die al zo lang last heeft van haar duim en daarin ook beperkingen ervaart in het dagelijks leven. En nu er een operatie zal plaatsvinden, Heren, gaat u dan met haar. Geef dat de ingreep ook het gewenste effect zal hebben, zodat we u daarvoor ook mogen danken. En wij danken u samen met onze broeder Bossen dat de kwaal op zijn huid helemaal weggenomen kon worden. En dat er geen nabehandeling meer nodig is. Dat is een zaak van dankbaarheid. Heren, wees u met hem. Ook daarin. Ook in zijn alleen zijn. Heren, wij bidden u. Op deze dag waarop op zoveel plaatsen wereldwijd uw naam verkondigd wordt. Uw evangelie gepredikt wordt. Bouw en bewaar uw kerk. Maar wees ook hier. Wij bidden u om een gezegende dienst. Helpt u daarin, geef het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Geef liefde en bewogenheid en uw genade in ons hart om uw woord te verkondigen. En wilt u de Satan, uw tegenstander, weren, dat hij zijn schadelijke werk niet doen zal. En kom zo met uw Heilige Geest in spreken en in luisteren. En mag alles in deze dienst in het teken staan van uw eer en de verheerlijking van uw naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we nu Psalm 62, vers 1, 4 en 8. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Dan gaat het om een luisterhouding die je aanneemt. Vers 4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg Goden stil en wacht op hem. En ook vers 8, Samuels naam wordt twee keer geroepen. Dan klinkt er in de Bijbel altijd een bijzondere boodschap uit de hemel. Daarom zingen we ook in vers 8. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. En wat er volgt, Psalm 62, vers 1, 4 en 8. Thank you. Laten we in antwoord op de prediking zingen, Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dus Psalm 85, vers 3, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, geroepen worden. Dat gebeurt bijna elke dag wel. Jongens en meisjes, jullie worden ook elke dag wel geroepen. Als jullie gaan eten en je bent buiten aan het spelen, of je bent op je slaapkamer, dan roep je vader of je moeder, Pieter, Marlies, Hanna, eten. Of op school. Als je voor de juf even iets mag halen, dan roept ze je ook, Leanne, wil je even komen? Of jongeren, als je bezig bent met je zaterdagbaantje in de supermarkt en je moet inspringen bij de kassa's, dan word je geroepen, misschien wel omgeroepen. Wil Mark nu naar kassa 3 gaan? Zo gaat dat in het dagelijks leven, geroepen worden. Elke dag worden we wel ergens voor geroepen. En hoe weet je nu dat je geroepen wordt? Hoe weet je dat zeker? Nou, omdat je naam klinkt. Als we onze eigen naam horen, dan kijken we even om. Dan weten we, iemand wil iets van me. Of iemand wil iets tegen me zeggen. Nu gaat het in de kerk, of op catechisatie, tijdens de preek, op de vereniging, er ook vaak over dat de Heere ons roept. Dat Gods stem klinkt. En als ik nu aan u en jullie zou vragen, hoe roept de Heere dan? Dan denk ik dat er veel mooie en goede antwoorden gegeven worden. Maar toch kan het zijn dat je daar juist mee zit. Ik heb het de achterliggende jaren verschillende keren van jongeren en ouderen gehoord. De vraag, maar hoe dan? Hoe weet je nu dat God roept? En wat hoor je dan? Of iemand zei tegen me, ik hoor nooit iets. Spreekt God wel? En als hij spreekt, richt hij zich dan wel tot mij? Dat zijn begrijpelijke vragen. Vragen waar je ook mee vast kunt lopen. En daarom is het goed dat we in het Bijbelgedeelte van vanmorgen horen hoe God roept. Dat we horen over Gods stem en de luisterhouding van Samuel. En ja, er zijn verschillen tussen de situatie van Samuel en die van ons. Maar er is ook voor ons veel te leren als het gaat over het horen naar Gods stem. Laten we naar de tekst gaan luisteren. 1 Samuel 3 vers 10. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema, hoor, Gods stem klinkt. En dan letten we op drie dingen. Die stem klinkt in de eerste plaats in een donkere tijd. Die stem klinkt in de tweede plaats tot een horende knecht. En die stem klinkt in de derde plaats met een ernstige zaak. Dus hoor, Gods stem klinkt in een donkere tijd tot een horende knecht met een ernstige zaak. Dus eerst, Gods stem klinkt in een donkere tijd. Ja, want het is donker in 1 Samuel 3. Er is duisternis. Op verschillende manieren. We lezen het eigenlijk direct al in vers 1. Ja, eerst lezen we nog een keer dat zalige, dat bemoedigende refrein waarover we vorige week hoorden. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. Maar die zinnen daarna, die wijzen op een donkere tijd. Donker in geestelijk opzicht. Want het eerste wat er over die tijd staat is, het woord van de Heere was dierbaar in die dagen. Zo staat het in de Statenvertaling, dierbaar. In de HSV staat schaars. Met het woordje, het grondwoord wat daar staat, wordt bedoeld iets dat bijna niet meer aanwezig is, maar wat wel heel kostbaar is, heel veel waarde heeft. Dat is dierbaar. Denk maar aan goud, jongens en meisjes. Goud, daar is niet zoveel van, dat is schaars. Er is meer zand op de wereld dan goud. Als goud zomaar voor het oprapen zou liggen op straat, dan is het ook niet kostbaar. Dan zou het ook niet veel waarde hebben. Maar goud is zeldzaam, is kostbaar, is dierbaar. Maar gemeente, dat staat hier dus van het woord van de Heere. Dat was zeldzaam. Waar moeten we dan aan denken? Nou, niet dat er maar heel weinig Bijbels waren, want er waren helemaal nog geen Bijbels. Boekrollen, dat was er ook nog niet zoveel. Alleen de boeken van Mozes waren deels bekend en die werden mondeling doorgegeven. Dus nog niet in de vorm zoals wij dat kennen. Dus het woord van de Heere in vers 1, dat betekent hier iets anders dan de Bijbel of losse boekrollen. U moet hier denken aan het woord van de Heere dat door een profeet bekendgemaakt wordt. En dat was schaars geworden, zeldzaam. Er waren bijna geen profeten van de Heere meer. Ja, erger nog, de Heere openbaarde zich dus bijna nooit meer. Dat betekent ook dat tweede uit vers 1. Er was geen openbaar gezicht. Mensen konden niet naar een profeet om de wil van de Heere te vragen over een bepaalde zaak. De Heere sprak niet tot profeten door een visioen bijvoorbeeld. Daarom was het een donkere tijd. Geestelijk donker. De laatste profeten na Mozes staan niet met hun naam in de Bijbel. Er is een anonieme profeet in Richteren 6, eeuwen eerder. En die verder onbekende man Gods uit 1 Samuel 2, die het oordeel van God persoonlijk aan Eli moest doorgeven. Ja, persoonlijk. Maar er was geen openbaar gezicht, geen boodschap van God voor het hele volk. Want hoe ging het bij Mozes? Als het volk in die tijd, dat ze door de woestijn reisden, een vraag aan de Heere hadden. Dan stelde men die vraag aan Mozes. En dan ging Mozes met die vraag het heiligdom binnen, de tabernakel. En hij legde die vraag aan de Heere voor. En het antwoord ontving Mozes dan rechtstreeks van de Heere. En dat moest hij doorgeven aan het volk. Dat was het werk van een profeet. Gods woord rechtstreeks horen en dat doorgeven. En dat was zeldzaam geworden. De Heere had zich teruggetrokken vanwege de zonde van het volk. Vanwege die vreselijke praktijken daar in Silo. En daarom was het geestelijk een donkere tijd. Maar Eli dan? Eli was toch wel een kind van de Heere? Hij diende toch als hoge priester in de tabernakel? Ja, maar in het leven van die man was het geestelijk ook donker. We hebben het gehoord, hij waarschuwde maar slap tegen de misstanden door zijn zoon bedreven. Hij eet mee met gestolen vlees. Hij herkent een biddende moeder niet eens. Geestelijk donker. Trouwens, lichamelijk ook, want kijk maar in vers 2, daar staat dat zijn ogen donker begonnen te worden. Hij ziet vrijwel niets meer. Blind. Een donkere tijd. En dan is het in 1 Samuel 3 ook nog eens nacht. Nacht in de tabernakel. Toch is het daar niet helemaal aardedonker. Want er staat, eer de lamp Gods uitgedaan werd. De lamp Gods. Dan gaat het over die zevenarmige gouden kandelaar die in het heilige van de tabernakel stond. Bij zonsondergang zal Samuel die lamp met olie hebben bijgevuld en aangestoken, zodat de lamp de hele nacht blijft branden. Dat was een teken dat de Heere aanwezig was. Dat hij bij zijn volk is, dag en nacht. Dat hij bij die ark is. Het teken van zijn aanwezigheid. Die houten kist met goud overtrokken, met het verzoendeksel erop. God is nog aanwezig. En daarom die brandende lamp. En dat is toch een wonder van Gods genade, dat die lamp nog brandt in deze donkere tijd. Maar voor het overige, als je het allemaal op je in laat werken, dan zeg je geen woord van God meer. Geen profetische visioenen. Een oude, blinde, hoge priester die geestelijk verachterd is in de genade. Priesters die grove zonden doen bij het heiligdom. Inderdaad, een donkere tijd. Jongens en meisjes, als je van deze tijd een tekening zou maken, dan pak je een wit vel papier en dan pak je een zwarte stift en dan ga je dat hele vel helemaal zwart kleuren. Nee, dat zeg ik toch niet helemaal goed. Je mag dat vel papier niet helemaal zwart kleuren. Je laat één klein stipje wit. Want niet alleen de kandelaar brandt nog. Daar bij de tabernakel ligt een jongen op bed. Hij dient de Heere. Samuel. Dat is het lichtpuntje. Dat is het wonder van deze geschiedenis. Want de Heere zou ook kunnen zeggen, doet die lamp ook maar uit. Ik zal Samuel als mijn kind opnemen in de hemel, maar mijn tabernakel verlaat ik. Ik verlaat ook mijn volk, ik verlaat de priesters, ze willen niet voor me leven, ze willen me niet dienen. Ja, dat zou verdiend zijn. Dat de Heere nooit meer zou roepen en nooit meer zou spreken. Even tussendoor, zou het in Oude Kerk aan de Amstel ook verdiend zijn? Als de Heere zou zeggen, zoals in de brieven van Paulus lezen en in Openbaringen, ik neem de kandelaar van mijn woord weg. Overdenk die vraag eens voor uzelf. En dan niet zeggen, ja, dat zou verdiend zijn, want die en die en dat. Nee, is er schuld bij u, bij jou? Gemeente, als we eerlijk zijn, moeten we ons hoofd dan niet diep buigen. Hoe is het geestelijk bij u, bij mij? Waarom zijn we vaak zo lauw als het gaat over de dienst van de Heer? Waarom is het geestelijk zo stil of zo vanzelfsprekend? En de eerste die daaronder moeten buigen, zijn de ambtsdragers, wij dus broeders. Waar is onze dagelijkse honger naar het woord? Waar is ons indringende gebed voor een opwekking in de kerk? Want de kerk verdwijnt waar Gods woord niet meer centraal staat, waar we dat niet meer naspreken. Als we niet meer durven te zeggen, al zo zegt de Heere. Ook als dat woord ons veroordeelt. Ook als het mij aanklaagt. Want dat het daar in Silo zo'n donkere tijd was. En dat het in de kerk van Nederland zo donker is. Dat ligt niet aan de Heere. Hoe komen we uit de crisis? En dan bedoel ik niet de coronacrisis. Hoe komen we uit de geestelijke crisis? Wat zal de geestelijke schade zijn als het gaat om hoe branden mijn genegenheden om zeer voor of in te treden? Als het gaat om onze kerkgang, als het gaat om onze gemeente zijn. Diezelfde geestelijke gevaren die daar in Silo aan de orde waren, die bedreigen ons ook. En daarom komt uit dit gedeelte allereerst de oproep om waakzaam te zijn. Waakt en bidt. Dat je niet in verzoeking komt. Maar het grote wonder is, de Heere gaat toch door. Zijn koninkrijk zal komen. Het rijk van de vorst der duisternis zal verbroken worden. Ook al is er aan onze kant veel schuld. Ook al is er daar rond en in de tabernakel geen enkele reden waarom de Heere zou blijven. Hij doet het wel. Er komt leven. Er komt licht. De duisternis moet wijken. Omdat God het wil. Omdat het moet komen tot de komst van de redder en zaligmaker, de Messias. Die als grote profeet, priester en koning zal komen. Zijn rijk zal geen einde hebben, ook niet in 2021. De lamp Gods brandt nog. Ook bij ons. Het woord ligt hier open. Iedere zondag komt het tot u. Elke dag kunt u het lezen, opdat u er acht op zult slaan. Persoonlijk, voor uw geestelijk leven, als gezin, als families, als gemeente. En wat is dan de opdracht? Petrus schrijft erover in de tweede zendbrief, want wij hebben het profetisch woord. Dat is die lamp Gods die nog niet is uitgegaan. Dat zeer vast is. En ge doet wel, dat betekent u doet er goed aan, als u daarop acht slaat als op een licht, schijnend in een duistere plaats, in een donkere tijd. En dan noemt Petrus ook het grote doel, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. De morgenster, de Heer Jezus Christus. Als dat licht der wereld in uw en jouw hart opengaat, dan is er leven, dan is er geestelijk leven. Dan moet de duisternis van de zonde en van de wereldgelijkvormigheid wijken. Daar moet de kerk het van hebben. Daar moeten we het allemaal van hebben. En hoe doet de Heere dat? Die morgenster laten opgaan in je hart? Door het woord. Door zijn stem te laten horen. Door te roepen. In een donkere tijd, in een duister hart. En hij doet het. Zijn stem klinkt daar in die donkere tijd. Zijn stem klinkt ook vanmorgen weer. En vindt de Heere dan in Oude Kerk een horende gemeente? Dat brengt ons bij het tweede. Gods stem klinkt tot een horende knecht. Het is nacht. Eli slaapt. Samuel slaapt. Eli slaapt dicht bij de tabernakel. Waarschijnlijk waren daar omheen wat kamertjes gemaakt. Samuel in een ander kamertje. En dan die stem. Samuel. Samuel. Samuel wordt wakker van die stem. En hij kan maar één ding bedenken. De oude Eli heeft mijn hulp nodig. Hij is zo goed als blind. Hij is hulpbehoevend geworden. Tussen hoofdstuk 1 en 3 zitten waarschijnlijk een jaar of 10. Misschien wel meer. Samuel wordt in vers 1 jongeling genoemd. En het wordt niet helemaal duidelijk hoe oud Samuel in dit hoofdstuk is. Maar we moeten toch wel denken aan een leeftijd van zo'n 12 tot 18 jaar. Daartussen ergens. En altijd is hij met Eli opgegroeid. Hij heeft hem lief. En daarom gaat Samuel naar Eli toe. Hij staat direct klaar om hem van dienst te zijn. Al is het midden in de nacht. Zie, hier ben ik. En als hij dan bij Eli is, dan zegt hij het nog een keer. Zie, hier ben ik, want u hebt me geroepen. Eli zegt, ik heb je helemaal niet geroepen. Ga maar weer terug. Ga maar weer liggen. En dat doet Samuel. Maar dan even later klinkt weer die stem. Samuel! En opnieuw denkt hij dat Eli roept. En hij gaat zijn bed uit en hij loopt naar Eli. Maar Eli zegt het opnieuw. Ik heb u niet geroepen, mijn zoon. Keer weder, leg u neder. Hoort u trouwens hoeveel Eli van Samuel houdt? Mijn zoon. En dan lezen we tussendoor. Een toelichting van de Bijbelschrijver in vers 7. Maar daar staat wel iets waar we zo op het eerste gezicht van schrikken. Doch Samuel kende de Heere nog niet en het woord des Heeren was nog niet aan hem geopenbaard. U zegt, hoe kan dat nu? Vorige week hoorden we uit 1 Samuel 2 dat zalige refrein in Samuels leven. Maar Samuel diende de Heere. Dienen, dienen, dienen. Dat was toch juist de tegenstelling ten opzichte van de zonen van Eli, Hofni en Pinhas. Van hem lazen we in het vorige hoofdstuk de oorzaak van hun goddeloze leven. De zonen van Eli kenden de Heere niet. En nu staat hier, Samuel kende de Heere nog niet. Lijkt hij dan toch heel erg op die zonen Hofni en Pinhas? Is het dan toch allemaal maar vorm bij hem? Nee, gemeente, want er staat nog iets bij. Iets dat bij de zonen van Eli niet wordt genoemd. Het woord des Heren was nog niet aan hem geopenbaard. En wat was dat ook alweer, het woord des Heren, vers 1. Dat was zeldzaam. Maar dat betekende dat er geen profeet meer was. Die het woord van de Heren rechtstreeks ontvangt en dan doorgeeft. En dat bedoelt de Bijbelschrijver hier. Samuel was nog niet tot profeet geroepen. Hij bedoelt niet dat Samuel de Heere niet persoonlijk kende. Dat hebben we uitgebreid gehoord in 1 Samuel 1 en 1 Samuel 2. Dat hij al heel jong de Heere vreesde, hem lief had, hem diende. Maar waar Samuel onbekend mee was met de stem van God die zich rechtstreeks tot hem richtte. Samuel kende nog niet wat de profeten wel kenden, namelijk dat de Heere zijn woord in hun mond legde en aan hun oor openbaarde, wat ze vervolgens dan moesten doorgeven. En dat gebeurt hier. In dit hoofdstuk wordt Samuel tot profeet geroepen, maar dat kende hij nog niet. Zo kende hij de Heere nog niet. En als Samuel weer op bed ligt, dan klinkt voor de derde keer die stem, Samuel. En weer gaat hij direct naar Eli toe. Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Gemeente, wat een zorg heeft Samuel voor Eli. We horen hem hier niet zeggen, sorry, nu moet u stoppen met dat geroep. Het is nu al de derde keer. Nee, hij komt. Hij is bereidwillig om de oude priester van dienst te zijn. En gemeente, uit die houding van Samuel leren we hier vanmorgen ook iets heel praktisch. In hoofdstuk 2 hoorden we dat Samuel de Heere diende. Maar hier in hoofdstuk 3 leren we wat dat ook betekent. Dienstbaar zijn, niet alleen aan de Heere, maar ook aan de naaste. Dat is een les voor ons, dienstbaar. Ook aan uw oude moeder in het verpleeghuis. Ook dienstbaar aan dat eenzame gemeentelid. Gemeente, als er in een gemeente veel van dit dienen gevonden wordt, dan verdwijnen een heleboel problemen. Dan verdwijnt er heel veel ikgerichtheid, ook als sneeuw voor de zon. Want als we echt leren dienen zoals Samuel dat hier doet, dan gaat het niet meer om mijn mening en mijn rechten en mijn en ik. Dan willen we de Heere ook dienen door er altijd te zijn voor een ander. En dat kan iedereen doen op de plaats waar je bent en waar je je taak hebt. Dienen van een ander kan altijd en overal. Net als het dienen van de Heere. De apostel Jacobus schrijft erover in hoofdstuk 1, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Wel, iets daarvan zien we hier bij Samuel. Maar als Samuel dan voor de derde keer bij het bed van Eli staat, dan begrijpt de oude man wat er gebeurt. Hij begrijpt dat de Heere tot Samuel spreekt. Dat zal heel wat geweest zijn voor Eli. De Heere spreekt tot Samuel. De Heere roept hem. Dat betekende voor Eli, de Heere gaat mij nu voorbij. Hij openbaart zich aan Samuel. Maar we merken bij Eli dat hij buigt onder dat oordeel van God. Letterlijk lezen we dat in vers 18, maar je merkt het ook aan dat vaderlijke advies dat hij nu aan Samuel geeft. Ga maar liggen. En als je die stem opnieuw hoort klinken, zeg dan maar spreek, Heere, want uw knecht hoort. En zo gebeurt het ook. Als Samuel weer op bed ligt, dan komt de Heere opnieuw. Maar er staat nu wel iets bij. In vers 10, toen kwam de Heere en stelde zich daar. Dat wijst erop dat de Heere niet alleen spreekt, maar ook verschijnt in een gezicht, in een visioen of misschien in een lichamelijke verschijning. Maar de Heere spreekt op ook en opnieuw klinkt Gods stem. Samuel, Samuel, twee keer. Dat is in de Bijbel altijd het teken dat er een beslissende boodschap komt. Denk maar bijvoorbeeld aan Abraham, die op het punt staat zijn zoon Isaac te offeren. Dan klinkt het twee keer uit de hemel, Abraham, Abraham. Of denk aan die christenvervolger, Saulus van Tarse, die op weg is naar Damascus. En opeens verschijnt de Heere aan hem, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? Een beslissende boodschap, zo ook hier. Samuel, Samuel. En dan gaat Samuel antwoorden wat Eli hem al heeft gezegd. En nee, toch niet helemaal hetzelfde. En ik zei het zojuist verkeerd bij het aflezen van de tekst. Hij zegt, spreek, want uw knecht hoort. Hij laat de naam van de Heere weg. Hij is nog beschroomd om in die hoorbare stem te erkennen dat dat de grote heilige God is die rechtstreeks tot hem spreekt. Maar hij geeft zich wel over aan die God. Hij wil Gods boodschap ontvangen en ernaar luisteren. Spreek, uw knecht hoort. Hij is helemaal gericht op het ontvangen van Gods boodschap. En misschien zeg je wel, gebeurde dat nu ook nog maar op deze manier? Dan weet je tenminste zeker dat de Heere tegen je spreekt en dat hij bestaat. Is dat zo? Wist Samuel dat? Begreep hij direct dat het de Heere was? Nee. Dat moest Eli tegen hem zeggen. Als je dat hoort, dan is dat de stem van de Heere. En zo wordt het ook tegen u gezegd. Als u Gods woord hoort, als jij Gods woord leest, dan spreekt de Heere tot jou. Dat doet hij nu door zijn woord. Door het werk van zijn Heilige Geest. De Heere neemt het woord door de prediking of door het onderzoeken, het lezen, het bemediteren van het woord. En hij wil het toepassen aan je hart. En nee, dat gaat niet door het horen van een letterlijk hoorbare stem zoals hier bij Samuel. Dat hoeft ook niet, want we hebben een hele Bijbel. Maar de Heere roept wel heel duidelijk. Als jij de Bijbel leest en daar staat mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dan zijn dat niet zomaar zwarte letters op wit papier. Dan is dat niet maar een zin die lang geleden is opgeschreven. Nee, dan is het het levende en krachtige woord van de Heere zelf. En als je smeekt om het werk van de Heilige Geest, en hij maakt je hart ontvankelijk voor dat woord, dan weet je het ook. Dat het Gods stem is die dan persoonlijk tot je klinkt, dat weet je. En als je zegt, ja, maar ik hoor eigenlijk nooit wat. Dan ligt het probleem niet aan Gods kant. Wij zijn geen slachtoffer. Want onze toestand is zo ellendig dat we geestelijk dood zijn zoals we geboren worden. En als God door zijn woord en zijn geest niet radicaal ingrijpt in ons leven, dan blijven we dood. En dat betekent dan blijven we doof. Dan klinkt Gods stem wel, dan klinkt zijn woord wel, maar dan dringt het niet door tot in je hart. Maar de Heere blijft roepen. En als zijn woord klinkt, dan klinkt zijn stem. Hij blijft roepen tot de zaligheid. Bekeer je, zoek mij en leef. Hij blijft roepen om je leven te zoeken in de Heer Jezus Christus en bij niets of niemand anders. En die roep, die klinkt heel persoonlijk. Ook nu, als je hier zit te luisteren naar Gods woord. En we moeten die stem in ons leven ook heel persoonlijk leren verstaan. Dat je door zijn woord heen de stem van de zaligmaker hoort. En dat die stem gaat resoneren in je hart door het werk van de geest. Dat je er geen weerstand meer aan bieden kan. Al wat mij de Vader geeft, zegt de Heer Jezus, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als je dan niets hoort, omdat je zo'n gesloten hart hebt, moet je dan maar gaan zitten afwachten? Moet je dan zeggen, nou ja, ik heb mijn best gedaan, ik kan er verder ook niks aan doen? Nee, integendeel. Smeek de Heere dan om geopende oren, om een geopend hart, om te luisteren naar zijn stem. Om dagelijks zijn woord te onderzoeken en te smeken naar de hemel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Daarom is de vraag, hoe kom je eigenlijk naar de kerk? Hoe luister je naar Gods woord? Hoe ben je bezig met dat woord? Hoe is je gebedsleven? Kom je inderdaad zo naar de kerk, zoals Samuel naar Gods stem wil luisteren? Zit je hier voortdurend met het gebed? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Want echt waar, dan zal de Heere komen. Dan zal hij horen. Niet altijd op onze tijd, op zijn tijd. Niet omdat u zo goed uw best doet. Niet omdat jij zo ijverig gebeden hebt, maar alleen om Christus wil. De allergrootste profeet en leraar van wie Samuel een afspiegeling is. De Heer Jezus was altijd gericht op de eer van zijn Vader. Hij was de grote profeet die al beloofd is in de boeken van Mozes. En alle oud-testamentische profeten, dus ook Samuel, weerspiegelen iets van wie Christus als profeet is. We lezen het in Deuteronomium 18, vers 18. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En dat geldt in de diepste en rijkste betekenis van de Heer Jezus Christus. Het is zijn profetisch woord dat zeer vast is en waar je acht op moet nemen. Zo wordt Samuel geroepen. En hij moet Gods boodschap vervolgens gaan doorgeven. Dat is het werk van een profeet. Maar de eerste boodschap die hij als profeet ontvangt, is een ernstige boodschap. En dat brengt ons bij het derde. Gods stem klinkt met een ernstige zaak. Die roeping van Samuel tot profeet gaat zijn hele leven veranderen. Hij was dienaar van Eli, maar hij wordt profeet en richter van God. Hij is nu geroepen om als profeet van de Heere het woord van God aan het volk door te geven. Je zou kunnen zeggen, Mozes, dat was een heel bijzondere profeet. Een leidsman van het volk Israël in een bijzondere tijd. Maar hier, vanaf Samuel, gaat de Heere het profetenambt instellen tot een officiële taak onder zijn volk Israël. Vanaf dit moment zullen er steeds geroepen profeten onder het volk van God zijn. Die Gods woord horen en doorgeven. Want later zal Petrus de menigte mensen op het tempelplein toespreken en daaraan herinneren. Hij zegt in Handelingen 3, en ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest, van tevoren verkondigd. Dus met Samuel begint een profetenreeks, tot op de Heer Jezus Christus. Maar het eerste woord dat Samuel rechtstreeks ontvangt van de Heere valt niet mee. Het is een oordeelswoord. De Heere spreekt over een ernstige zaak. Zelfs zo dat de Heere er zelf van zegt, iedereen die dit woord zal horen, die zullen de beide oren klinken. En dan volgt in de verse 12 tot en met 14 een herhaling van de oordeelsboodschap die die onbekende profeet in hoofdstuk 2 ook al tegen Eli had moeten vertellen. Nu zegt de Heere tegen Samuel, alles wat ik tegen zijn huis, tegen het huis van Eli, gesproken heb, ik zal het beginnen en ik zal het voleindigen. Met andere woorden, het oordeel komt nu echt. Het hele huis, het hele geslacht van Eli zal sterven. En dan noemt de Heere alle vreselijke zonden op van die zonen van Eli, die ze bij het heiligdom hebben gedaan. Maar de Heere spreekt ook het oordeel uit over Eli zelf, dat hij zijn zonen niet eens zuur heeft aangekeken, niet heeft ontslagen, terwijl hij van alle ongerechtigheden wist. Het is te begrijpen dat Eli ontzet op zijn bed blijft liggen. En dat hij bevreesd is om dit gezicht, deze boodschap van de Heere, aan Eli door te geven. Eli, waar hij al zo lange tijd mee opgetrokken is. Eli, van wie hij alles rond de tabernakeldienst heeft geleerd. Eli, die als een vader voor hem was. Maar Samuel moet Gods woord brengen. En Eli nodigt hem er ook toe uit. In vers 17 zegt hij tegen Samuel dat Samuel niets mag verbergen van Gods boodschap. Ja, hij gebruikt er zelfs woorden voor die duiden op een eed. Ja, en dan geeft Samuel Gods woord door. Ontzettende boodschap. Maar dan horen we ook dat Eli toch heeft geleerd om te buigen voor God. We lezen hier dat Eli luistert naar Samuels stem met diezelfde houding. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Hij wordt niet boos op de boodschapper. Hij buigt voor de Heere. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn oog. En dan aan het slot van dit hoofdstuk blijkt het dat Samuel echt tot profeet geroepen is. De Heere is met hem. We laten de vervulling en de uitvoering van die profetie tegen Eli verder rusten. Het gaat nu over Samuel, die die eerste boodschap heeft gebracht. Maar daarna zijn er nog vele gezichten gevolgd. Dat staat aan het eind van hoofdstuk 3. De Heere is bovendien met hem, staat in vers 19. En iedereen van Dan tot Beersheba, van noord tot zuid, die aanvaardt dat, die ziet dat en aanvaardt het. Wat blijkt hier uit gemeente Gods grote trouw? Je zou zeggen, het is toch vreselijk, dan komt er een profeet, is het een oordeelsboodschap. Maar let u nog even op hoe dit hoofdstuk begon. Het woord van de Heere was dierbaar, was schaars, was zeldzaam geworden. Er was geen openbaar gezicht, er was geen profeet. En aan het einde van het hoofdstuk, vers 21, De Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord van de Heere. Genade. Het woord van de Heere is niet meer schaars, niet meer zeldzaam. Er is weer een openbaar gezicht. De Heere blijft zijn woord spreken. En ja, het is allereerst een oordeelswoord. Maar ook daarmee wil de Heere aansporen om hem te zoeken. Gemeente, een dienaar van het woord kan soms vrezen om Gods boodschap eerlijk en scherp door te geven. Maar het moet. Want een dienaar is allereerst dienaar van het woord. Die mag alleen maar Gods woord naspreken. Zegt de goddeloze dat het hun kwalijk zal gaan in de dag van het oordeel. Staat er in Ezechiël 33. Dus dat moet ik ook aan de goddeloze in Oudekerk verkondigen. Als je een goddeloze bent, dat het oordeel komt. Wanneer ben je een goddeloze? Als je niet zoals Samuel leeft en bidt, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Als je doorgaat in je leven zonder bekering, een goddeloze ben je als je die grootste profeet, de Heer Jezus Christus, niet dagelijks nodig hebt, zijn bloed veracht, dan moet ik u Gods oordeel preken. Dan zal het u en jou vergaan als Hofni en Pinehas in het oordeel. Maar nu klinkt Gods stem nog tot u, tot jou. Bekeer u van uw boze wegen. Want waarom zou het gesterven, o huis van Israël? Maar er is ook die andere kant. Zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, goed zal gaan. Als je je zonde belijdt voor de Heere, als je tot Christus vlucht met je verloren leven en iedere keer weer tot hem vlucht, dan zal hij zijn stem laten horen. Een stem die klinkt in een duister hart. En zeg het dan maar zachtjes. Als je zo gebeden hebt om Gods stem te horen. Als je je Bijbeltje opent. Als je naar de kerk gaat. Spreek, Heer. Want uw knecht hoort. En dan mag je wachten tot je zijn stem hoort. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Voorwaar, Gods heil is reeds nabij het geslacht, het welk hem vreest en zijn hulp verwacht, opdat er eer in onze landen woont. En hij zich al daar op het luisterrijks vertoont. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige, rechtvaardige en goede tieren, Heere in de hemel. Aan het einde van deze dienst willen we uw naam danken voor uw woord. Dat u de getrouwe bent, dat u roept ook in een donkere tijd. Heere, laten we daarom boven alles verlegen zijn om uw spreken. Zoals we dat net zongen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want u spreekt toch gewis, zeker, tot hem en haar die voor u leeft. Heere, mag dat ook de vrucht zijn van de prediking, dat we voor u zullen leven. In gebed, in de overdenking van uw woord. En dat we dagelijks ons tot u richten en ontvankelijk zijn voor uw woord, zoals Samuel spreekt, want uw knecht hoort. Ook als dat woord ons veroordeelt. Want dan roept u toch niet uit lust tot plagen, maar om ons te roepen uit de duisternis tot uw wonderlijk en heerlijk licht. Heere, wees u met ons het verdere van deze zondag. Geef ons een gezegende zondag. Bewaar ons onderweg. Wees met ons als we thuis zijn, in het bijzonder als we daar alleen zijn. En laten we ook vanmiddag ons weer getrouw rond uw woord verzamelen. Helpt u ons dan ook als we vanuit uw troost, het troostboek uit Heidelberg, ook een gedeelte uit uw woord mogen overdenken. Het 9e gebod van uw liefdewet. Geef dan ook uw geest. En vergeeft u alles wat in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat er volgt, Psalm 89, vers 7, tot besluit.
Thank you.
nu heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.